De Ongezoete Waarheid.
De Ongezoete Waarheid.
De Ongezoete Waarheid. Welkom bij De Ongezoete Waarheid, een podcast over voeding en diabetes. 1,2 miljoen mensen in Nederland is gediagnosticeerd met diabetes. 9% daarvan heeft diabetes type 1, onder wie 10.000 kinderen. Het krijgen van diabetes type 1 is dikke vette pech. Het is niet te voorkomen, tenminste nog niet te voorkomen en helaas ook nog niet te genezen. Wij zijn
Tanja,
Vera
en Matanja.
Drie diëtisten die dagelijks werken met kinderen, tieners en volwassenen met diabetes type 1. In deze podcast praten we je graag bij over de onderwerpen die in onze spreekkamer voorbij komen. Welkom, leuk om jullie weer te zien vandaag.
Jou ook, Vera.
Ja, nou, hoe gaat het met jullie?
Goed, ja, prima.
Ja, gaat ook goed. Ik heb er weer zin in om vandaag weer met jullie... Waar gaan we het over hebben?
Mooi. Ja, ik heb er ook zin in. Nou, we gaan het vandaag hebben over eetproblemen bij diabetes.
Oei.
Ja, een beladen onderwerp. Ja, eten biedt ons natuurlijk veel. Hè? Het biedt ons naast voedingsstoffen en brandstof, ook vitamine. Maar het biedt ons ook gezelligheid, troost, comfort. En het is verweven met onze cultuur om onszelf met eten te belonen. Denk bijvoorbeeld aan taart en hapjes op die verjaardag. En het levert ons snel energie. En ons geluksgevoel krijgt daardoor een boost op die verjaardag. Hè? Maar als je diabetes type 1 hebt, kan eten een extra lading geven. Een soort haat-liefdeverhouding met eten. Want je moet ineens alles wat je gaat eten bijhouden voor de diëtist. Maar ook, niet alleen voor de diëtist, ook voor jezelf. Om te leren koolhydraten tellen. Je koolhydraten af te stemmen op wat je eet. En dat taartje, moet je die nou wel nemen of niet? En hoeveel koolhydraten zitten daar eigenlijk in? Dus er komt heel veel bij kijken. Wat voor de diagnose vooral lekker was en leuk, daar moet je nu ineens nog een paar keer over nadenken voordat je het doet. Ja, en dat kan ook de nodige problemen met zich meebrengen bij diabetes. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Herkennen jullie dit ook bij de mensen die je in de spreekkamer ziet?
Ja, absoluut. Ja, en bij de een in grotere mate dan bij de ander. Maar ik durf wel te zeggen dat ieder mens met diabetes een bepaalde haat-liefdeverhouding heeft met eten en drinken. En bij sommigen wordt dat ook echt veel heftiger. Dat je misschien, nou niet misschien, dat er ook echt wel een diagnose eetstoornis ontstaat.
Ja, ja, het is zeker herkenbaar. En je kunt dus ook heel veel bij voorstellen dat het gebeurt. Mm-hmm. Want ja, het begint al bij, als ze bij ons meteen komen, dat je hun vraagt om hun voeding bij te houden. De koolhydraten op te schrijven, maar ook dingen te gaan wegen. Van, goh, weeg een keer je macaroni, want dan weet je hoeveel koolhydraten erin zit. Dus je bent eigenlijk, ja, dag in dag uit, kun je ermee bezig zijn. Mm-hmm. En als je, ja, we hebben ook nuchtere types, hè, die daar denken van, nou, dat is prima, niks aan het handje. Maar ja, als je er gevoelig voor bent, en als voeding doet wel iets. Als je er elke dag mee bezig bent, kan dat toch wel rigide worden, denk ik.
Ja, en het maakt je ook anders, hoewel ik dat geen fijne term vind, maar als je in gezelschappen bent, ben je wel degene die hierover na moet denken. Terwijl de ander het misschien gedachteloos in zijn mond propt, ben jij wel degene die moet denken, ja, ik heb nog insuline nodig, of zal ik het wel doen, want dan hoef ik niet.
Die gedachten.
Dat kost natuurlijk veel energie, hè?
Juist.
Ja. Ja, ik denk ook wat ik ook merk is dat het spontaniteit van eten verdwijnt. Mm-hmm. Of komt, ja, wordt minder als je type 1 diabetes krijgt. Als je bij ons bent geweest. Nou, niet zozeer bij ons.
Maar... Het is jouw schuld.
Ja, het is mijn schuld. Ja, inderdaad. Nee, maar toch omdat je dat gesprek hebt van... hoeveel koolhydraten is je tussendoortje? En normaal gesproken, toen je nog geen type 1 diabetes hebt, ging je waarschijnlijk met vrienden de stad in. En dan dacht je er niet over na.
Nee.
Nam je die tosti of sarsijzenbroodje. En nu ga je erover nadenken. Ga ik het wel?
Altijd een extra lading, hè, ja, als je diabetes type 1 hebt.
Ja, ja. Ja. Precies.
Ja. Ja, en wat misschien daar ook nog wel bij komt kijken, is dat even los van de gedachtegangen die erbij komen, is er natuurlijk ook een stukje handelen. En op het moment dat je een pomp hebt, is dat misschien al iets prettiger en minder oncomfortabel. Maar op het moment dat je nog op de pentherapie zit, moet je ook even een plekje of vinden waar je daadwerkelijk jezelf je insuline kan toe gaan dienen. Nou, stel je even voor, hè, ben je 15 jaar, loop je met je vrienden de stad, heb je patatje gehaald. Ja, zou jij je trui omhoog trekken om vervolgens die naald in je buik te zetten?
Ja, ik kan me voor, ja. Ja,
hele complex is dat niet.
Precies, ja. Absoluut. Dus dat is hem weer, naast al die andere gedachtes van hoeveel koolhydraten, hoeveel ga ik spuiten, ga ik het doen. Het zijn allemaal beslissingen die je de hele dag gaat nemen. Dat is heel veel. Ja.
Hebben jullie ook enig idee hoeveel mensen in de spreekkamer met diabetes type 1 ook eetproblemen hebben?
En bedoel je dan echt een gediagnosticeerde eetstoornis of iets breder?
Nee, ik bedoel het wat breder. Ja, ja, want je kunt. Er zit natuurlijk een hele brede range in wanneer je een eetstoornis of eetproblemen hebt. Je kunt eetproblemen hebben en nog geen eetstoornis. Maar het kan wel zo zijn dat als die problemen lang bestaan, dat het zich wel gaat ontwikkelen tot een eetstoornis. Ja, okay. Ja.
Ja, tjonge, ja, voor mijn idee echt wel heel frequent.
Ja, ik denk meer dan wij weten.
Ja.
Denken. Ja.
Ja. Ja. Ja, ik heb het even opgezocht in de voedingsrichtlijn voor diabetes. En daarin staat dat mensen met type 1 diabetes, 1 op de 4 mensen, eetproblemen heeft.
Zo. Dat is gewoon een kwart.
Een kwart. Ja. Ja. Ontzettend veel.
Als je dan bedenkt, ik zie ongeveer 8 mensen per dag, dan hebben er gewoon 2 hebben dit gewoon. En daar ben ik me echt lang niet altijd van.
Nee, maar misschien hebben ze ook zelf niet altijd in de gaten. Hè?
Eens.
Ja. Ja. Ja, dus dan kun je er eigenlijk alleen maar achter komen als je met elkaar in gesprek bent en de diepgang erin gaat. Dus daarom is het ook heel belangrijk dat ze blijven komen, ook bij ons.
Nog even een toelichting over eetproblemen en het verschil met een eetstoornis. Bij een eetprobleem worstel je wel vaak met voeding, wat kan leiden tot jezelf bepaalde voedingsmiddelen ontzeggen. Maar het heeft niet hele grote lichamelijke gevolgen. En bij een eetstoornis is dat wel het geval vaak. En het gaat bij een eetstoornis ook wat dieper dan dat. Dus vaak ligt er nog een psychosociale of een psychologische oorzaak onder. Of heb je problemen met je zelfbeeld? Of wil je heel graag afvallen, ben je veelvuldig bezig met lijnen. Dus dat ligt echt wel complexer dan een eetprobleem.
Maar misschien wel goed om met ieder geval met elkaar te beseffen dat een eetprobleem wel onbehandeld door kan gaan.
Ja, het kan zich doorzetten tot een eetstoornis. En daarom is het ook zo belangrijk om dit bespreekbaar te maken.
Precies.
Ja, dus maak je worstelingen bespreekbaar als je bij ons komt.
Maar hoe ga je zo'n gesprek aan? Wat vraag je? Je kan toch niet zeggen, joh, heb jij een eetprobleem?
Nee, dat is natuurlijk wel wat genuanceerder dan dat, hè? Want er zijn heel veel signalen die wijzen op eetproblemen. En wat zich uiteindelijk dus ook kan uiten tot een eetstoornis. Bijvoorbeeld te veel of te weinig eten. Willen eten of op afwijkende tijden of juist op vaste tijden. Wat op vaste tijden kan natuurlijk wel handig zijn, hè, met diabetes. Dus dat herken je ook niet altijd als een eetprobleem.
Nee, nee.
Het stiekem weggooien van eten. Ja, breng dat maar eens ter sprake in de spreekkamer. Dat is best wel lastig. Mm-hmm. Of treuzelen met eten, spelen met eten. Ja, daar heb je als diëtist in de spreekkamer ook weinig zicht op.
Ja, ja. Ja.
Er zijn heel veel subtiele signalen die ook moeilijk bespreekbaar zijn eigenlijk.
Ja. Ik moet nu ook denken aan peuters en kleuters.
Ja, die spelen met eten.
Nou ja, maar ook dat je dan als ouder zijnde keurig hebt uitgerekend hoeveel koolhydraten, netjes je insuline hebt gegeven. En dat ze dan hun bord niet meer eten.
Ja, ja, stress.
Ja.
Of niet willen eten waar anderen bij
precies,
zijn.
Precies, ja. Dat hoor ik ook wel eens bij in een spreekkamer. Ja. He, dat ook jongeren dan. Studenten bijvoorbeeld. Die eigenlijk met heel veel dingetjes mee zouden kunnen doen. Met leuke borrels of uit eten. Die zich daar een beetje van onthouden. Omdat het toch lastig is.
Ja. Ja. Ja, ik denk ook aan scholieren die dan wel eten, maar geen insuline toedienen. En dat je dat wij kunnen natuurlijk heel veel meekijken in de sensoren. Nou. En als je dat dan over begint, dat hoe moeilijk ook. Maar vaak kom je er toch ook achter dat ze niet die aandacht willen.
Nee. Nee.
Je wil niet dat je klasgenoot ziet. En dat vind ik, dan breekt mijn hart echt. Dat vind ik zo schrijnend.
Ja.
Ja, ja. En het is soms ook wel moeilijk, vooral voor tieners, om erover te praten in de spreekkamer. Ja. Want het is al zo'n beladen onderwerp.
Ja, ja, ja. Precies. Ja.
En sowieso, als je op die leeftijd bent, is praten misschien aan zich al. Maar daar kan jij meer over vertellen met je.
Nou ja, onze uitstraling is al belangrijk. Ik heb laatst iemand die was op een scholing, die een opvoedkundige, die zei al dat het heel belangrijk is hoe jouw gezicht staat. Mm-hmm. Als jij ook een puber tegenover je hebt. Dus als jij al een beetje streng kijkt.
Ben je
dan,
kwijt.
Ja, dan ben je kwijt. Dan denk zij, ik heb iets fout gedaan.
Ja.
En dat is natuurlijk niet wat ze doen niks fout.
Wat wij ook met deze podcast aflevering willen bereiken, is meer openheid hierover.
Ja. Ja.
Ja, denk je dat je een eetprobleem of een eetstoornis hebt en je komt bij ons in de spreekkamer, dan mag je er echt met ons over praten.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Je bent echt niet de enige. Want we hoorden net van jou weer dat het gewoon 25% van de mensen met diabetes worstelen met dit probleem.
Ja, dus we worstelen met een eetprobleem.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, als we nog even naar de cijfers kijken van eetstoornissen,
mm-hmm.
Komt dat eigenlijk wel minder voor dan die eetproblemen waar we het net over hadden.
Oh, ja.
Echt veel minder.
Ja.
Want geschat wordt dat een huisarts met een praktijk van ongeveer 2000 patiënten 20 patiënten heeft met een eetstoornis. Dus dat is wel weer een heel groot verschil. Dat is nou 1 op de 100.
Ja,
ja, dus 1%.
Ja, ja. Dus eigenlijk wilde ik hier in deze podcast ook iets minder ingaan op die eetstoornissen.
Ja.
Maar meer op de eetproblematiek die er komt kijken bij diabetes.
Ja.
Ja, ik moet eigenlijk ook denken aan, in een van onze eerdere podcasts hebben we het erover gehad, dat ik toen zei, ik vind dat alles kan en alles mag. En daar gingen jullie natuurlijk lekker op in. en dan moet ik dan weer denken aan mensen die echt heel erg bang zijn. Ik vraag dat wel eens, zijn er dingen die je gewoon nooit meer hebt gegeten sinds je diagnose of die je heel bewust vermijdt? Nou, dan krijg je vaak het antwoord pizza.
Ja.
Kennen jullie die?
En pannenkoeken. Ja.
Ja, dan weet je, dan gaan bij mij alle triggers aan van ik wil nu gewoon weten hoe dat wel kan. Want ja, weet je, als diëtist weet ik gewoon wel dat er een methode moet zijn dat die bloedsuiker dat gewoon prima, of de combinatie van insuline en bloedsuiker dat prima aan kan. Voor mij is dat altijd een trigger om daarop in te gaan.
Ja.
En misschien vinden jullie dat wel een beetje gek, dat je denkt, joh, lekker boeiend dat die mensen nooit met pannenkoeken en pizza eten. Is toch niet gezond?
Nee, nee, nee. Als ik dat hoor, dan denk ik ook van, oh, nou, hier gaan we even op in.
Ja. Ja.
Nee, zeker weten. En dat is dan niet een eetprobleem, hè. Nu wijken we heel even iets af. Maar dat is juist wel ook ons doel, dat we juist graag willen dat we er samen uitkomen hoe je het wel kan doen. Want het is wel zo dat je kunt niet goed een één richtlijn geven. Want je ziet gewoon dat bij iedereen het anders werkt.
Het is de glucose-regulatie. Niet een one size fits all.
Nee. Nee, precies. En dat vind ik juist heel mooi van ons beroep. Om samen te kijken van hoe kunnen we het wel regelen voor jullie. Dat het wel kan. Ja,
ja, absoluut. Ja. Ja.
Dat kan wel weer voorkomen dat je richting een eetproblematiek gaat. Want dan ga je kijken hoe je wel, wat jij ook zei, van alles kan. Toch die dingen, dat je niet dingen gaat onthouden. Want zo gauw je dingen zegt van ja, dat ga ik niet doen, want dan heb ik problemen. Dan kan je misschien wel richting.
Of je legt er juist de verkeerde nadruk op. Want het kan ook zo zijn dat als je tegen iemand zegt. Of als iemand tegen zichzelf zegt, want wij zullen niet zomaar zeggen dat ze iets niet mogen, dat ze het juist extra graag willen.
Ja, ja. En precies.
Dat bijvoorbeeld zich resulteert in een eetbui of overmatig, die hele chipzak moet leeg, bijvoorbeeld op die manier.
Ja. Over eetbuien gesproken, Vera.
Mm-hmm.
Ik hoor ook heel vaak in de spreekkamer wat een hypo kan doen. Hè? Met een ongelofelijke eetbui zo'n hypo kan veroorzaken.
Ja. Ja, misschien voor onze luisteraar. Een hypo is een hele lage bloedsuiker. Een bloedsuiker gemeten beneden de 3,9.
Heel goed.
En wat je eigenlijk wil, en dat is ook wel een lichamelijke reactie, is dat je daar zo snel mogelijk uit die toestand.
Ja.
En sommige mensen. Bij sommige mensen gaat het remmer dan gewoon even.
Ja,
een soort oerhonger.
Wat natuurlijk logisch is.
Mm-hmm.
Ja.
Het is natuurlijk voor iedereen anders hoe een hypo voelt. Maar de meest bekende kenmerken zijn dat je wat suffer wordt, wat vermoeider, misschien wat gaat transpireren, wat zweten. En het gaat vaak gepaard met echt een hongerklop.
Ja.
En misschien kun je je voorstellen, als je zelf geen diabetes hebt, dat je aan het fietsen ben geweest en je stapt af en dat je ineens denkt, wow, ik voel me echt super flauw. Nou, dat in het kwadraat is denk ik een hypo. Maar ik spreek niet uit eigen ervaring, zelf geen diabetes.
Ja.
Zo leg ik het eigenlijk altijd uit. Dan het enige wat je dan kan en wil doen is
eten. En wat wij adviseren is snelle suikers nemen in een best afgemeten portie. Ja. Dat kan echt heel lastig zijn om je daar op dat moment aan te houden.
Ja, ja, er gebeurt iets met je brein, denk ik, als je zo'n hypo hebt. Dat je denkt, nou, ik wil alleen maar eten.
Ja, en ik zie dat ook wel een beetje als iets heel moois. Dat je lijf redt zichzelf door jou die enorme hongerklop te geven. Want het eten zorgt voor nieuwe glucose en zorgt dat die bloedsuiker weer goed
komt. Je wil gewoon zo snel mogelijk uit die toestand zijn.
Ja. Ja, precies. Ja,
en officieel zeggen wij dan, je mag zoveel dextro en dan moet je even rustig aan doen. Ja, ga er maar aan staan.
Ja, ja. Maar toch blijft dat advies wel heel goed om te blijven geven. Want ik heb ook wel eens een jonge dame gesproken, wel met een eetprobleem. En die zei wel tegen mij, het is wel goed dat je dat elke keer hebt gezegd. Want ik gaf wel het advies van, maar heb die dextro toch echt bij de hand.
Ja.
Want dat werkt zo snel dat het wel wat kan voorkomen dat je de hele brood hebt opgegeten.
Ja, want het gevolg is niet alleen dat je snel uit een hypo bent. Het gevolg is ook dat je dan weer doorschiet naar een veel te hoge bloedsuiker.
Ja,
en ook daar kun je weer last van hebben.
Ja, precies. Ja, maar het helpt je gewoon die snelle suikers net even dat stukje iets korter te maken. Dat je denkt van, oh ja, ik voel nu weer dat ik weer wat beter met mijn bloedsuiker zit.
Juist.
Ja.
Hebben jullie wel eens meegemaakt dat dat je in een gesprek bent met een mens met diabetes en dat je gewoon voelt dat er tegen je gelogen wordt. Of niet in zoverre dat iemand bewust liegt, maar gewoon niet de waarheid durft te vertellen over de situatie.
Ja, zeker. En wat dacht je van onze eetdagboeken?
Ja, ja.
En dat begrijp ik dat je dat, vooral als het heel beladen is, dat je eigenlijk, toevallig had ik deze week nog een jonge dame op mijn spreekuur waarvan we een dagboek hadden afgesproken.
Ja, wat doet iemand bij een dagboek? Kun je dat even
Een eetdagboek. Dan vragen we of je toch je eten en drinken wil opschrijven. En dan kijken we mee met de bloedsuikers wat de reacties zijn. Hè? Of je ook eventueel meer insuline nodig hebt voor de hoeveelheid koolhydraten die je eet. We zijn eigenlijk, tuurlijk kijken we ook wel van, goh, wat eet iemand? Maar het is niet zo van, ik zeg ook altijd, het is niet zo dat ik niet, dat je alleen maar gezonde voeding moet opschrijven. Dat je dat voor een diëtiste doet. Het gaat puur dat we je eigenlijk willen helpen. Hè?
Juist.
Dus maar zij kwam ook eigenlijk op het spreekuur en ze zei ook van eigenlijk wilde ik het helemaal niet. Ik wilde eigenlijk gewoon een hele mooie voeding gaan opschrijven. Maar ik heb toch opgeschreven wat ik echt eet.
Dat
vond ik echt heel knap.
Super dapper.
Ook heel knap. Dus dat is al een hele mooie ingang. Eigenlijk, hè? Wat maakt het nou zo moeilijk?
Ja, er kan toch veel schaamte bij komen.
Ja,
als wij vragen aan iemand om een dagboek bij te houden, dan is dat natuurlijk niet zomaar iets wat je even snel doet. Ja,
ik merk dat ook wel aan de lunchtafel.
Het is zo persoonlijk.
Dat ook wel eens. Dat je dan met collega's zit te lunchen en dan zit een collega naast je, weet ik veel wat te eten. En dan zegt, sorry hoor, normaal eet ik dit niet.
Ja.
Of dit was een restje van gisteren en ik vind dat zonde om het weg te houden. En dan denk ik altijd, waarom moet je dat nou tegen mij vertellen? Ik bedoel, ik zit zo, als het nodig is, haal ik ook gewoon een broodje kroket hoor, vind ik ook.
Ja, wij zijn zo nieuwsgierig, Matanja, wat jij nou eigenlijk allemaal Want van jou mag alles.
Ik kan helemaal alles.
3 dagen patat heb je nog gezegd in de vorige podcast. Ja.
Dat was wel experimenteel, hè? Dat
was Ja. Wacht maar tot je pubers hebt. Dat is heel leuk hoor.
Maar herken je dat niet? Dat collega's en ook familie gewoon dan dingen zitten zich verontschuldigen voor wat ze eten.
Of dat ze zeggen van maar jij hebt makkelijk praten. Terwijl, ik zit echt niet de hele dag op een komkommer te kauwen.
Nee?
De halve dag dan. Nee. Ook niet.
Ja.
Nee, maar zo moet het denk ik voor onze patiënt of onze mensen tegenover ons ook zo beladen zijn. Omdat zij ervan uitgaan dat wij met die kritische blik naar hun voeding gaan kijken.
Ja.
En dat hadden we het vorige keer ook over. Dat als diëtisten staan we in zekere zin altijd 1-0 achter. Omdat mensen gewoon verwachten dat wij streng en boos en kritisch gaan zijn. Terwijl wij dat, tenminste ik, helemaal niet wil zijn.
Nee, maar dat is ook zeker ons doel bij diabetes. Ja. En ik denk ook trouwens ook waarom we deze podcast opnemen. Of waarom we dit zo graag willen.
Ja, wij willen gewoon heel graag naast de mensen staan die bij
Precies.
ons komen.
Ja.
En niet erboven.
Nou, Vera, mooi gezegd.
En vooral die veiligheid bieden. Dat men echt mag praten over alles wat er in hen opkomt. En dat het niet gek is wat ze voelen, wat ze ervaren. Maar praat er juist over. Want dan kunnen we op zoek naar wat wel voor je werkt.
Ja, we hebben het nu wel over worstelingen, maar iedereen worstelt ook wel eens met eten, denk ik. Tenminste, wij als diëtist zijn ook wel veel met eten bezig.
Ja, ik denk, vast krijg ik nu heel veel reacties. Ik denk dat iedere diëtist een eetprobleem heeft.
Zo, dat denk jij. Nou, dat zit zeker wel, er kon nog wel eens een waarheid in zitten. In ieder geval zijn we natuurlijk wel heel veel met voeding bezig. Mm-hmm. En wij denken er eigenlijk net zoveel over na. Ik denk dat wij daarom ook heel erg de mensen met diabetes begrijpen. Want wij zijn net zo goed heel veel met voeding bezig. En ik weet niet of jullie iets in jullie hoofd hebben waarvan je denkt van, vind ik heel ingewikkeld om te eten.
Of te drinken.
Of te drinken. Heb jij iets, Martanja?
Ja, ik heb dat dus met gewone frisdrank. En ik was vroeger altijd een groot liefhebber van cola. Ik vind dat nog steeds heel lekker. Maar het idee dat ik dan, nou ja, ik weet op iedere slok die ik neem, denk ik na hoeveel calorieën erin zitten.
Ja.
Dat is heel bizar.
Ja, en hoe snel die suikers zijn.
Ja.
Ja, ik herken dat ook wel. Ik heb dat meer bij, wij noemen dat dan de P-maaltijden. Mm-hmm. P-maaltijden, patat, pizza, pannenkoeken. Niet dat ik bij al die P-maaltijden erover nadenk, maar ik denk wel eens een pizza. En het komt ook wel dat ik heb, dat je ziet bij onze mensen met diabetes, die hebben natuurlijk allemaal een sensor. Dus wij zien ook heel veel wat voeding doet met je bloedsuikers. Maar dat doet natuurlijk, dat is net zo goed als je geen diabetes hebt. Dus ik denk, bij een pizza eten s'avonds, die hele pizza van meer dan 100 koolhydraten en heel veel calorieën, daar is mijn alvleesklier ook heel druk mee.
Mm-hmm.
Dus ik denk daar ook al heel erg over na.
Ja, ja, ik heb dat dus als ik een paar dagen achter elkaar uit eten ben geweest. Dan denk ik bij de laatste dag, oh, ik moet weer.
Ja.
Terwijl het wel heel leuk is en heel gezellig.
Ja.
Maar ja, dan denk ik, doe mij maar weer gewoon die normale maaltijd bij, bij het avondeten.
Ja, ja, precies.
Ja, of dat je dan, wij op vrijdag halen wij hier wel eens een broodje kroket. En op vrijdag komt het ook wel eens voor dat wij thuis patatjes eten. Ja, daar voel ik me ook altijd zo vreemd. Als ik dan tussen de middag een broodje kroket op heb en dan s'avonds op tafel komt. Dan, ja, de kortsluiting is heel gek. Maar dat,
En dat zal dus mee te maken hebben dat wij dus ook heel veel met voeding bezig zijn. Dus net zoals onze mensen met type 1 diabetes die bij ons komen.
Ja, we hebben een heleboel besproken vandaag. Maar de aflevering is helaas weer voorbij. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Wil je meer weten over voeding en diabetes? Kijk dan via de show notes op de website van Diabeter, www.diabeter.nl. Heb je een vraag? Laat het ons weten via onze Instagram-pagina, DiabeterNL. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer.